Goedemorgen allemaal. Voor sommigen van u, ik weet niet of u mij nog herinnert, ik ben hier in januari ben ik hier ook geweest. Dat was de eerste keer. Toen was ik alleen. Mijn vrouw kon toen niet meekomen. Mijn vrouw Jolanda, die kon vandaag wel meekomen. En ja, dat is heel fijn om dit samen te kunnen doen. En ja, ik heb er ook naar uitgekeken om hier weer te mogen komen en het woord van de Heer te delen. Ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die ik daarin draag. Hè, want het is toch een woord dat we delen en dat hopelijk impact heeft op een ieders leven. En dat we op deze wijze samen mogen groeien in de genade en de liefde van de Heer Jezus. In de liederen die we gezongen hebben, heb ik veel dingen van wat ik vandaag met u wil behandelen terug zien komen. En een van de dingen die we gezongen hebben is dat niemand ons kan vervullen zoals de Heere Jezus. En dat is ook het onderwerp waar we het vandaag over zullen hebben. De vervulling van de volheid van Christus in ons leven. En nu, ik wil even een klein zijstapje maken. Oh, dankjewel. Oh, hier zo. Ik denk, waar moet ik dat zetten? Het is allemaal scheef. In Lucas hoofdstuk 5, daar lezen we een verhaal over de nieuwe wijnzakken. En alhoewel dat niet het onderwerp is waar ik het vandaag over wil hebben, is het toch goed om even een aantal dingen daarover te zeggen. Omdat het namelijk vele raakvlakken heeft met datgene waar we het vandaag over willen gaan hebben. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag eerst met u het schriftgedeelte lezen uit Efeziërs, hoofdstuk 1, de verzen 3 tot en met 14 en de verzen 22 en 23. Efeziërs, hoofdstuk 1, de verzen 3 tot 14 en 22 en 23. En ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden, aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van overtredingen naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, en dat is Christus, samen te vatten, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwe behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Dan verzen 22 en 23. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld van hem die alles in alle volmaakt. Tot zover het woord. Nieuwe openbaringen van God, die behoeven een hart dat ontvankelijk is voor de waarheid die de Heer met ons wil delen. En in Jesaja hoofdstuk 54, vers 2, daar staat een vers, en dat voor mensen die kamperen zal dat waarschijnlijk heel erg aanspreken. Daar staat: maak de plaats van uw tent wijd. En men spanne de klederen uit om uw woning te bouwen. En wees er niet karig mee. Verleng uw touwen en sla uw pinnen vast. Dit om ruimte te kunnen maken voor dat wat de Heer met ons wil delen, zodat we het kunnen ontvangen. We moeten een ruim hart hebben. De nieuwe wijnzak is een metafoor voor de mens, voor ons hart. Want in de nieuwe wijnzak, daar vindt nog steeds een gistingsproces plaats, waar koolstofdioxide gevormd wordt, en dat gas dat zet zich uit. En dan moet die wijnzak, die moet mee kunnen bewegen met de gassen die de wijnzak aan het oprekken zijn. En wanneer wij groeien, dan groeien we alleen maar doordat we iets nieuws ontvangen. En dat ons bedenken, ons vermogen, ons bevattingsvermogen oprekt om datgene wat wij ontvangen, net zoals we naar school gaan en nieuwe dingen moeten leren, dat we dat kunnen bevatten en dat we dat tot ons kunnen nemen. Dus die wijnzak die moet mee kunnen bewegen en ons hart moet mee kunnen bewegen met de nieuwe openbaringen die de Heer ons geeft, zodat de wijnzak niet uitscheurt. En nu zegt het woord ook: oude wijn in oude zakken en nieuwe wijn in nieuwe zakken, zodat beide behouden worden. Want de oude wijn, daar staat dan wel van: zij die oude wijn geproefd hebben, die willen niet anders. Maar daarom is oude wijn niet beter dan nieuwe wijn. Het is anders. Maar de Heer die zegt: ik wil iedereen behouden. Zowel de mensen die tot een bepaald gedeelte meegegroeid zijn in datgene wat de Heer geopenbaard heeft, wat we zien in verschillende denominaties. Maar wanneer de Heer nieuwe dingen gaat geven, dan wil Hij ook die mensen die nieuwe wijnzakken, nieuwe openbaringen geven, zodat we daar verder in kunnen groeien. Niet echter, zoals ik al zei, zal iedereen daarin mee kunnen of willen groeien. Sommige mensen die zeggen van: nou, voor mij is het prima zo. Voor mij hoeft het allemaal niet anders. En dat zijn toch best wel spanningsvelden binnen de christelijke kerk, wanneer zich nieuwe openbaringen voorkomen en dat mensen zeggen van: nou, daar wil ik in meegaan of daar wil ik niet in meegaan. En dat principe kennen we door de kerkgeschiedenis heen. De Heer heeft dingen laten zien en daardoor zien we dat gemeentes meegroeien en dat daaruit nieuwe denominaties ontstaan en dat andere denominaties gewoon blijven zoals ze zijn. Maar God heeft ze allemaal lief en daar zit geen onderscheid in. Dus of u mee kunt gaan in datgene wat de Heer aan het doen is of niet, of dat u zegt van: ik blijf hier, maakt voor de Heer niks uit. Zijn liefde voor u zal daarin op geen enkele wijze veranderen, want Hij heeft u lief met geheel zijn hart. Wanneer we de ontwikkelingen in de maatschappij naast, laten we zeggen, Matteüs hoofdstuk 24 leggen, dan zien we dat wij ons bevinden in wat het woord omschrijft als in de eindtijd. Het woord eindtijd wordt niet in de Bijbel gebruikt, maar het wordt wel zoals als zodanig omschreven in het einde der tijden. En dat is een tijd van verval ook, waarin Gods verlangen voor mensen te redden onverminderd blijft. Dat is waarvoor Hij zijn Zoon gezonden heeft. Johannes hoofdstuk 3 vers 16 maakt dat heel duidelijk. En er zijn meerdere plaatsen in de Bijbel tot 3 keer toe waarin de Heer zegt dat zijn verlangen is dat een ieder gered wordt en dat niemand verloren gaat. En we mogen uit Johannes hoofdstuk 2 daar moed uit putten. In Johannes hoofdstuk 2, daar lezen we een heel bekend bijbelgedeelte. En dat gaat namelijk over de bruiloft in Kana. Cana is in Galilea. En dat is de plaats waar Jezus zijn eerste wonder verrichtte. Johannes hoofdstuk 2. En daar staat dat er was een gebrek aan wijn op dat ogenblik tijdens die bruiloft. En de moeder, Maria, die riep, die bediende daar naast zich toe, die verantwoordelijk was voor het hele gebeuren, het protocol voor de bruiloft. En die zei van, doe wat Jezus tegen hen zei. En Jezus gaf aan dat ze de vaten moesten vullen met water. En toen die vaten gevuld waren, moesten ze dat laten proeven aan degene die daarvoor verantwoordelijk was. En die zei van, hoe is dat mogelijk? Je hebt de beste wijn tot het laatst bewaard. En dat is een hele mooie belofte die wij hebben. Want daar staat namelijk ook dat dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen in Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En daarin zien we drie belangrijke aspecten. Op de eerste plaats, het beste moet nog komen. De beste wijn wordt bewaard tot het laatste ogenblik. En we staan aan de vooravond van de wederkomst van Christus. En of dat nog 5 jaar, 10 jaar duurt, dat is niet aan ons. Dat is in het hart van de Vader. Maar we staan wel, gezien de tijden waarin we zitten, aan de vooravond van de wederkomst van Christus. En de beste wijn, die moet nog gaan komen. En die beste wijn, die zit hier. Dat bent u, gelovige van Christus. En daar staat ook dat zijn discipelen in hem geloofden. Dus mensen geloven in Christus. In datzelfde, in diezelfde fase. En er zijn wonderen en tekenen, zo de Heere wil. Dus dat zijn hele goede vooruitzichten die we hebben. En die geopenbaarde heerlijkheid, die hebben we ook door de eeuwen heen kunnen zien. Door mensen die zich volledig toewijden aan de bediening van het evangelie. Mensen zoals bijvoorbeeld Smith Wigglesworth of William Seymour of John G. Lake of Emmy McPherson. En een laatste is Catherine Kuhlman. En waarschijnlijk kent u sommige van deze namen, of misschien kent u nog andere namen, maar dat zijn mensen die in hun leven, die hun leven toewijden aan de bediening van het kruis. Mensen die mochten wandelen in een groter deel van de volheid van Christus dan waarin wij op dit ogenblik wandelen. Er staat immers, uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Johannes hoofdstuk 1 vers 16. En het is deze volheid waar we het vandaag over zullen hebben. Het woord volheid in de Griekse grondtekst heeft de betekenis van dat wat vult, of het vol of gevuld zijn, of het volledig of compleet maken. En als gemeente van Christus zijn wij voorbestemd om de volheid van Christus te bereiken. Zoals we dat ook in het laatste gedeelte van de schriftlezing gelezen hebben, dat we vervuld met hem zijn die alles in alle volmaakt. Al wat de Vader heeft, is het mijne, zegt Jezus. En de Heilige Geest neemt uit het mijne en zal het u geven. En dit is een goed moment om even een zijsprongetje te maken. Ik hoorde net een paar dingen waar ik even op wil ingaan. In ons christelijk leven gaan we door verschillende stadia heen. Namelijk door 3 stadia. Op de eerste plaats onze rechtvaardiging. De tweede is de verheerlijking. De tweede is de heiliging. En de derde is de verheerlijking. En dat zijn begrippen die wel bekend zijn, maar misschien niet altijd even duidelijk zijn wat die begrippen inhouden. Wanneer we tot geloof komen, conform Romeinen hoofdstuk 10 vers 9, waar staat dat wanneer wij met ons mond belijden dat Jezus Heer is en geloven dat hij hem, de God, hem uit de dood heeft opgewekt, dan zijn wij gered. Of dan zijn wij behouden. Of dan zijn wij gerechtvaardigd. Dus rechtvaardiging is het feit dat wij bevrijd worden van de zondelast, van de last van de zonde. Want die heeft Christus op zich genomen. He, dus wanneer we het over rechtvaardiging hebben, dan hebben we het over het feit dat wij in Christus bevrijd zijn van de schuld, of ja, de schuld van de zonde. Heiliging is het proces wat daarop volgt. En ik wil zo eventjes terugkomen op de Bijbelstudies die jullie weer gaan beginnen. Nadat we bevrijd zijn van de schuld van de zonde, worden we door de Heilige Geest bevrijd van de macht van de zonde. Dat wil zeggen dat de zonde geen aanspraak meer kan maken op ons. En dan wil ik eventjes teruggaan, want u heeft dan die studie gedaan van Romeinen. Even kijken. Kijk, in Romeinen hoofdstuk 6, daar staat, want, en dat is vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Christus is voor ons aan het kruis gestorven. En daarmee heeft hij de zondelast van de hele wereld op zich genomen. En hij heeft daarvoor de prijs betaald. Toen hij uit de dood opstond, had hij dus niet meer die zondelast bij zich. Want die zondelast, daar heeft hij voor betaald. Daar heeft hij voor geboet. Hij is daar 3 dagen voor in de hel geweest. En daarna is hij opgestaan. Maar hij is opgestaan als overwinnaar. En die zonde die ons daarvoor, waarvoor hij gestorven is, allemaal invloed had, omdat wij, zoals de katholieke kerk dat noemt, onder de erfzonde geboren zijn, omdat wij allemaal van Adam en Eva afstappen en Adam ongehoorzaam was aan het woord van God, die erfenis van een zondig karakter, dat hebben wij gekregen. En daarvoor heeft Christus geboet en die heeft dat allemaal betaald. Maar hij is opgestaan omdat hij zonder zonde was. En dat de prijs die hij betaald heeft voor de Vader aanvaardbaar was, zodat hij ons kon vergeven. Dus die zonde, die is weg. Die ligt achter ons. En dan staat er dat wij begraven zijn door de doop in de dood van Christus. Dus Christus is opgestaan als overwinnaar. En de zonde had geen macht meer op Jezus, omdat hij die overwonnen had. Wanneer wij gedoopt worden met Christus, dan staat hier dat wij in diezelfde overwinning opstaan. Dat wil zeggen, in Christus, tot we aan geloof gekomen zijn, hebben we een nieuwe identiteit in Christus gekregen, namelijk de opgestaande geest in ons, naar Christus. Maar tegelijkertijd hebben we ook nog te maken met ons vleeselijke lichaam, waar nog steeds de zuigende werking van de zonde in actief is. Maar omdat wij dus in Christus overwinnaar zijn, omdat in Christus die zonde ook geen aanspraak meer kan maken op ons, zitten we nu in een proces, en dat heet heiliging, waarin wij los kunnen komen van de macht van de zonde. Wat dat betekent, is dat wij de mogelijkheid hebben om, wanneer het vlees ons verleidt tot zonde, om nee te kunnen zeggen, om afstand te kunnen nemen en in Christus overwinnaar te kunnen zijn over dat gedeelte in ons leven. De Bijbel zegt ook, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. He, dus wij hebben in Christus de mogelijkheid om de zonde achter ons te laten en Christus te volgen. En door het volgen van Christus worden wij geheiligd. We zullen gaan zien dat wanneer wij de Heilige Geest in ons laten werken, dat de vrucht van de Geest in ons zichtbaar gaat worden. De vrucht van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn aspecten die wij, wanneer wij Christus volgen en wanneer wij afstand nemen van de zonde, zullen gaan zien in ons leven, waardoor wij meer en meer op Christus gaan lijken, waardoor wij meer en meer vervuld zullen raken met zijn volheid. Jezus die wandelde naar de geest van... Dat is dus de tweede fase. Dat is, we hebben de fase van bevrijding gehad. Dat is dus de rechtvaardiging, waar we bevrijd zijn van de schuld van de zonde. Dan hebben we het heiligingsproces, waar we ons op het ogenblik in bevinden. Hè? Romeinen hoofdstuk 6, vers 7 en vers 8. 7 laat heel duidelijk zien dat wanneer wij in onze eigen kracht de zonde willen overwinnen, dat dat niet gaat. Paulus die zegt ook van, ik wil het goede doen, maar ik doe juist het tegenovergestelde. En dan roept hij uit, o ellendig mens die ik ben, wie zal mij redden? En dan is het antwoord Christus. Christus zal ons redden. En ook in Romeinen hoofdstuk 7, daar zien we dus geen enkele verwijzing naar de Heilige Geest, omdat het accent ligt op het onvermogen van de mens om in eigen kracht overwinnaar te zijn. Dat kunnen we alleen maar in Jezus. Dat kunnen we alleen maar met behulp van de Heilige Geest. En dan in hoofdstuk 8, daar zien we hoe de Heilige Geest, hè, want dat staat bol van de Heilige Geest, ons gaat helpen om overwinnaar te zijn in dat proces van heiliging. Om ons geleidelijk naar de derde fase te brengen, en dat is die van verheerlijking. En die verheerlijking, die gaat pas plaatsvinden wanneer wij straks bij Jezus in de hemel zijn. Want de redding, dat gebeurt hier op aarde. De heiliging gebeurt hier op aarde. Maar de verheerlijking, die vindt plaats wanneer we Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. En die zal in de hemel plaatsvinden. He, dus het eerste kunnen we wegschrappen, dat we gerechtvaardigd zijn, omdat we Jezus als Heer en Verlosser hebben aangenomen. De verheerlijking, die moet nog gaan plaatsvinden. Dus het enige wat voor ons hier op aarde overblijft, is de groei naar heiligheid. De groei om te gaan gelijken op Jezus. De groei om zijn gestalte in ons te laten zien aan een wereld die verloren is. Jezus die wandelde in de volheid van de geest. En zijn relatie met de Vader was het enige dat hem dreef en voedde. En alles wat hij deed, daarvan zei hij van, mijn spijze is om de wil van hem te doen die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. En het leren doen van de wil van de Vader maakt ons een maakt voor ons een wezenlijk onderdeel uit van dat proces van heiliging. Het verlangen om zijn woord te lezen, het verlangen om tijd met Jezus te besteden, het verlangen om andere mensen te redden, het verlangen om de liefde van Christus te tonen. Het zijn allemaal voorbeelden van het doen van de wil van de Vader. In de wereld zien we steeds heftigere afzetting tegen het christelijk geloof. En dat steeds minder mensen gelovig zijn. Er staat ook in het woord dat er een afval gaat komen. Het was een recentelijk onderzoek onder de millenniums. waarvan 43% al niet eens meer gelooft dat er een God bestaat. Dus mensen groeien op met het beeld van de wereld en dat dat bepalend is. Ik zag ook op Facebook dat er recentelijk, en ik heb het verder niet gevolgd, maar dat er een actie is waar ze een dikke vinger opheffen tegen het christelijk geloof. En dat zijn de acties die vanuit de wereld allemaal opgezet worden om het geloof steeds te discredit, van zijn waarde te beroven, om alsof het helemaal niks is. En de mensen die gaan zingend en fluitend het moeras in, zo te spreken, omdat ze de waarheid niet kennen, omdat hun ogen verblind zijn. En dat is een hele kwalijke zaak. Maar het woord zegt dat ook en geeft dat ook aan. Dus moeten we verbaasd zijn? Nee, we moeten niet verbaasd zijn, want het woord zegt het namelijk allemaal wel. Maar het woord nodigt ons ook uit om daar wat aan te kunnen doen. En naarmate wij meer en meer de heerlijkheid van Christus in ons hebben, wanneer wij meer en meer op Jezus gelijken, wanneer wij meer en meer de wil van de Vader doen, net zoals Jezus, en wanneer we kijken naar datgene wat Jezus allemaal in zijn leven gedaan heeft, dat zou toch een wezenlijk verschil maken wanneer dat nu in deze wereld ook gedaan zou worden door de mensen die Jezus kennen en liefhebben. He, waarvan wij, zoals we hier zitten, allemaal deel uitmaken en getuigen zijn. In deze tijd is de geloofsdruk, en dat durf ik best wel te zeggen, dat die net zo aan het worden is als in de tijd van Jezus. De hetze en de weerstand die er toen de tijd was ten opzichte van de verkondiging van het evangelie om de boodschap van het nieuwe leven te brengen, dat was dusdanig dat ze Jezus dus aan het kruis genageld hebben. En wat we zien op het ogenblik, en we moeten ook echt bidden voor de mensen in Afghanistan die uit liefde voor Jezus gegaan zijn om daar het evangelie te verkondigen, en die allemaal opgejaagd worden en vervolgd worden omdat zij de naam van Jezus belijden. Tijden veranderen wel, maar de geest van de wereld die verandert niet. Die wordt alleen maar erger en erger. En het woord zegt ook dat wanneer wij Jezus willen volgen, dat we verdrukking zullen kennen. En dat wij ook vervolgd zullen worden. En dat zijn dingen die we ons echt goed moeten bewust zijn. En soms, het zal natuurlijk in allerlei vormen en maten komen, maar wij zijn volgelingen van Jezus. En wij hebben de waarheid. Wij hebben het eeuwig leven. Een verkondiging. De Bijbel zegt er komt afval. Maar de Bijbel zegt ook, de velden zijn wit om geoogst te worden. En dat zijn dingen die wij kunnen doen. En dat kunnen wij meer en meer wanneer wij vol zijn van de heerlijkheid van Christus. Wanneer wij ons onder de leiding van de Heilige Geest laten veranderen. We hebben net ook gezongen, Heilige Geest, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. En dat is ook wat we moeten laten doen. We moeten steeds opnieuw vervuld worden van de Heilige Geest om dat heiligingsproces in ons leven te kunnen laten veranderen, of te kunnen laten plaatsvinden, zodat wij ook vervuld worden met de heerlijkheid en de volheid van Christus. Dat wij ook, net zoals Jezus, datgene zullen doen dat de Vader ons zegt of dat hij ons laat zien. Ik weet best wel dat er een hoop verwarring is. Mensen die bidden en bidden, en dat ondanks dat hun gebed gehoord wordt in de hemel, dat het niet de verwachte resultaten heeft van wat wij daarvan verwachten. Maar wij hebben de wijsheid van God niet. Maar we mogen wel weten dat het enige wat Hij doet is om ons belang te dienen. En dat Hij niks doet om ons kwaad te willen zijn of om ons te beproeven of wat dan ook. God houdt van ons met geheel zijn hart en Hij heeft alles en alles gegeven, zelfs zijn Zoon, om die liefde voor ons te laten zien. En Hoe lang zal het nog zijn voordat Jezus komt? 5, 10? Maakt niet uit hoe lang het is. Tot die tijd hebben wij als discipelen van Jezus een opdracht. Hè? Matteüs hoofdstuk 28 geeft ons de grote opdracht om het evangelie te verkondigen en de mensen datgene te leren wat Jezus ons geleerd heeft. En dat is ook wat wij moeten doen. En dat hoeven we niet in eigen kracht te doen. De Heilige Geest zal ons daarbij helpen. Jezus zal ons daarbij helpen. En er zijn nog hele mooie beloftes die de Heer ook in zijn woord gegeven heeft, die nog niet vervuld zijn of misschien deels vervuld zijn. En ik wil er een paar met u lezen. He, want de nieuwe wijn die gevuld is met de beloftes van het woord, die gaat uitgegoten worden. Maar is ons hart ontvankelijk om dat te kunnen ontvangen? Zijn wij bereid om mee te bewegen met de emoties, met de liefde, met de verlangens van de Heere Jezus, om die zichzelf gegeven heeft voor een ieder van ons, maar ook voor hen die nog niet gered zijn en die nog gered moeten gaan worden? Een viertal verzen. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 9. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Efeze hoofdstuk 2 vers 10. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem al wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Johannes hoofdstuk 5 vers 20. En als laatste, even verkeerde pagina. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader, en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Johannes hoofdstuk 14, de versen 12 tot 14. In het Oude Testament lezen we over Noach. En Noach die stuurde twee vogels uit. En één daarvan was een duif, als symbool voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest of de duif die zocht een rustplaats voor de holte van zijn voet om te kunnen landen. En die rustplek die zoekt de Heilige Geest nog steeds, ook vandaag namelijk. Hij zoekt ontvankelijke harten voor nieuwe openbaringen, kennis van het Koninkrijk van God en wonderen en tekenen zoals de Vader dat wil. Als getuigenis van de prediking van het evangelie. Want de liefde die de Vader heeft voor een verloren mensheid, die leeft nog steeds en die zal die doen tot op het laatste ogenblik. Om Jezus, zijn Zoon, te erkennen, te verheerlijken en te verhogen. Het woord zegt dat er afval zal komen, maar ook gelukkig dat er nog oogst gaat komen. Joshua, die had vele overwinningen behaald in de Heer. Maar bij Gilgal moesten de mannen, die moesten eerst besneden worden. Omdat ze namelijk zich toe moesten wijden aan de Heer. In Romeinen hoofdstuk 2 vers 29... daar staat dat Paulus zegt dat de besnijdenis van de Joden in het verborgene is. Omdat het namelijk niet zichtbaar is. Maar de besnijdenis van het hart is een hart dat buigt voor de wil van God. Een besnijdenis naar de geest met een hoofdletter G en niet naar de letter van de wet. Wanneer wij het proces van heiliging ondergaan, wanneer wij de Heer meer en meer met ons hart toebehoren, dan zullen wij ook meer en meer vervuld worden met de volheid van Christus. en zullen wij voortgaan in de heerlijkheid van de Heer die voor ons uit zal trekken. De Heer die nodigt een ieder van ons uit om een actievere rol te gaan spelen in deze tijd waarin duisternis zal toenemen. Maar wanneer je in de Engelse vertaling leest, dan heb ik het over Jesaja hoofdstuk 59 vers 19 in het Nederlands. Ik zal het even opzoeken. Jesaja 59 vers 19, daar staat: en men zal van waar de zon opgaat de naam des Heren vrezen, en van waar zij opgaat zijn heerlijkheid, want hij komt als een onstuimige rivier door de adem des Heren voortgezweept. In het Engels staat er iets anders, en wanneer ik dat vertaal, dan staat er: wanneer de vijand ons wilt overspoelen met een vloed, dan zal de geest Gods een standaard tegen hem oprichten. En ik vind dat een hele mooie en duidelijke omschrijving van wat er op het ogenblik gebeurt. De vijand die komt met een vloed, maar de geest van God die zal daar een standaard tegen oprichten die groter is dan de vloed die gaat komen, om het geweld dat de duivel probeert te brengen tegen te houden. En met die boodschap wil ik, met de boodschap van hoop wil ik eindigen, wetende dat de Heer voor ons uitgetrokken is en dat wij hem mogen volgen door de deur die hij voor ons zal openen. Of dat bij uw buren is, of dat op uw werk is, of waar dan ook, dat maakt niet uit. De Heer gaat voor ons uit. Zijn heerlijkheid zal zegen vieren, want er is niemand groter dan de Almachtige. En zijn Zoon Jezus Christus, die hij gegeven heeft tot eer en glorie van de heerlijkheid. Amen.